De wekker gaat. 7 uur. John schrikt wakker. Hij heeft het grootste deel van de nacht wakker gelegen, maar is blijkbaar uiteindelijk toch in slaap gevallen. Hij voelt zich brak, want hij heeft toch te weinig geslapen. Een beker straffe koffie moet ervoor zorgen dat hij weer wat meer mens wordt. Een uur later is hij klaar voor de opdracht van die dag. Foto's maken van een modeshow van Vogue. Niet zijn meest favoriete opdracht, maar ja, er moet ook gewoon geld in het laadje komen en vanuit dit soort opdrachten volgen vaak weer anderen. Vandaag is een slechte dag. Hij zit veel te veel met zijn gedachten bij wat hij die avond gaat doen. De dag kan voor hem niet snel genoeg gaan. Voor het verplichte netwerken maakt hij met sommige aanwezigen nog een praatje. Hij haat het nepgedoe, maar het hoort erbij. Dan ziet hij in het publiek Anne-Marie zitten. Tenminste, ze doet zich voor als Anne-Marie. Hij had kunnen weten dat zij tegenwoordig voor dit soort evenementen wordt uitgenodigd. Hij probeert zo onopvallend mogelijk naar haar te kijken, zonder dat zij het opmerkt. Dit is zijn kans om erachter te komen of hij gelijk heeft of spoken ziet, voordat hij vanavond zijn geplande actie, met het daarbij horende risico, gaat uitvoeren. Hij probeert nog wat dichter bij haar te komen, maar wordt dan op zijn schouder getikt. Hé, John, jij ook hier? Tijd geleden. Zullen we zo van een borrel drinken? Geërgerd kijkt John om. Dit komt echt heel slecht uit. Plus, hier heeft hij nu ook echt geen zin in. Maar... Hé, Paul, andere keer graag. Ik moet echt nog meer foto's maken en daarna snel door naar een andere klus. Jammer. Nou, volgende keer beter. Succes! En weg is Paul, op zoek naar een ander slachtoffer. John haalt opgelucht adem. Daar is hij dit keer goed vanaf gekomen. Meestal is Paul vasthoudender. Hij is verslaggever en vooral gek op smeuïge verhalen. Blijkbaar verwacht hij deze keer niet van John te zullen krijgen. Hij moest dus weten. John vestigt zijn aandacht weer op Anne-Marie. Ze staat te praten met een van de organisatoren van de modeshow. Hij let vooral op haar maniertjes. Naast de bekende maniertjes die Anne-Marie vooral op de televisie laat zien, heeft ze er ook een paar die minder opvallend zijn. Dat zijn de dingen waar John vooral naar kijkt. Hij moet toegeven dat ze wel echt op Anne-Marie lijkt. Zal hij zich dan toch zo vergist hebben? Dan doet ze iets wat Anne-Marie nooit zou doen, omdat ze een gruwelijke hekel heeft aan vrouwen die dat constant doen. Ze gooit met een zwaai van haar hoofd haar lange haren naar achteren. John weet het nu zeker. Vanavond gaat hij de nep Anne-Marie ontmaskeren. Als hij het schema van Anne-Marie aanhoudt, is hij vanavond alleen thuis. John loopt nog wat rond, maakt nog wat foto's en besluit dan naar huis te gaan. De vermoeidheid slaat weer toe. Thuis even een tukje doen gaat hopelijk helpen, want vanavond moet hij scherp zijn. Het is 9 uur. John heeft zich helemaal in het zwart gekleed. Een zwarte muts en handschoenen zitten in zijn jaszak. Schroevendraaier, hamer, zaklamp, touw, zakmes, voor je weet maar nooit, zitten samen met zijn mobiel en een lievelingsbot voor Bob in zijn zwarte rugzak. Hij is nu extra blij met zijn vrij onopvallende zwarte Renault Clio. In de auto voelt hij de spanning toenemen. Hij gaat in zijn hoofd nog een keer na hoe hij het zo aan gaat pakken. Zo, theoretisch gezien, kan er niets misgaan. Gelukkig is het niet ver rijden. Hij zet de radio aan op 100% NL. Tina Martin met Ze zal er altijd zijn. Hoe toepasselijk en pijnlijk tegelijk. En was het maar waar. Zachtjes neuriet hij mee. Even later is hij bij de parkeerplaats waar hij zijn auto achterlaat. Vanaf hier kan hij makkelijk ongezien achter het huis van Anne-Marie komen. Hij kijkt nog even om zich heen. Niemand te zien. Rustig loopt hij, rugzak op zijn rug, richting het huis. Aan de achterkant staat een hoge haag. In de haag zit een stuk dat vervangen zou moeten worden, want de coniferen is zo dood als maar zijn kan. John duwt eerst de rugzak door het gat en stapt er dan zelf doorheen. De mouw van zijn jas blijft haken achter een tak. Ongeduldig trekt hij hem los, gekraakt tot gevolg. Hij wacht even, hoort niets en gaat verder tot hij aan de andere kant van de haag staat. Nu komt het spannendste. Hij moet voorkomen dat Bob aanslaat. Normaal mocht hij van Anne-Marie alleen in de woonkamer of de hal. Zou Bob het eigenlijk doorhebben dat zijn bezin niet is? Voorzichtig sluipt John richting het zijkamertje. Een takje kraakt onder zijn schoenen. Wat klinken geluiden in het donker toch veel harder. Doorlopen. Daar is het raam. Alles lijkt nog hetzelfde. Hij luistert bij het raam of hij binnen iets hoort. Niets. Op hoop van zegen. Handschoenen aan. Het raam lijkt eerst niet mee te geven, maar met iets wrikken schiet hij toch een stukje omhoog. Rustig schuift John hem verder tot de ontstane ruimte groot genoeg is om doorheen te kruipen. Binnen loopt hij naar de deur die uitkomt in de hal. Hij luistert of hij Bob aan de andere kant hoort. Het is stil. Hij pakt het bot uit zijn rugtas en opent voorzichtig de deur op een kier. Niemand in de hal. Waar zal Anne-Marie zijn? Hij kon aan de achterkant van het huis niet zien of er licht brandde in de woonkamer of slaapkamer van Anne-Marie. Eerst maar kijken in de woonkamer. Zodra hij de deur van de woonkamer opendoet, komt Bob kwispelend naar hem toe. Gelukkig, hij herkent hem nog. Hé, jongen, hoe gaat het? Hier, zoet houtetje voor jou. John geeft het bot aan Bob, die er gelijk mee vandoor gaat. John zou zweren dat Bob een gelukzalige glimlach op zijn snoet heeft. Bob is alleen in de kamer. Anne-Marie zal dus al boven zijn. Met Bob is het goed gegaan. Nu de confrontatie met de nep Anne-Marie nog. John gaat terug naar de hal en loopt zachtjes de trap op. Boven staat hij stil. Hij hoort stemmen. Een vrouw die haar stem verheft. Een stem die lijkt op die van Anne-Marie. Hij komt uit de logeerkamer. Sorry Anne-Marie, ik kan je niet loslaten, klinkt een andere stem die ook lijkt op de stem van Anne-Marie. Het sorry klinkt niet door in de toon waarop de woorden gezegd worden. Je kan me hier toch niet eeuwig vasthouden, Anne-Marie? Wat ga je met me doen? Klinkt de eerste stem. De stem die echt van Anne-Marie is, weet John nu. Voorlopig hou ik het nog wel even vol zo, zegt de vrouw die blijkbaar Anne-Marie heet. Het is ongelooflijk dat zelfs de naam van de vrouw op die van Anne-Marie lijkt. Ik word stapelgek hier in deze kamer. Je houdt me nu al 4 maanden vast. Ooit gaat iemand het doorkrijgen dat jij mij niet bent. Tot nu toe is dit nog niet gebeurd. En inmiddels heb ik iedereen die het door zou kunnen hebben wel ontmoet. De enige die het door heeft is Bob. Hij vertrouwt me nog steeds niet. Het is dat ik niet weet hoe, anders zou ik me zo snel mogelijk van hem ontdoen. Nee, niet Bob, hij is mijn alles. Het enige dat ik nog heb van mijn ouders. John heeft genoeg gehoord. Niemand moet om Bob komen. Hij pakt de touw en maakt er een lus in zoals bij een lasso. De workshop lasso werpen die hij gevolgd heeft blijkt toch nog nuttig te zijn. Aan de stemmen te horen vermoedt hij dat Anne-Marie een paar meter van de deur af staat met haar rug naar de deur toe. Als ze snel genoeg is, moet het lukken. Met de touw in zijn hand, klaar om te werpen, opent hij snel de deur. Anne-Marie staat inderdaad waar hij haar verwacht had. Voordat zij zich om kan draaien, heeft hij de lassen om haar heen gegooid en aangetrokken. Ze probeert zich nog los te wringen, maar de knoop zit strak. John geeft een harde ruk aan de touw en Anne-Marie verliest haar evenwicht en valt op de grond. Snel grijpt John haar handen en bindt ze vast op haar rug. Al die tijd heeft Anne-Marie verstijfd op bed gezeten. Het lijkt tegelijk seconden en minuten geduurd te hebben. Na een laatste controle of Anne-Marie echt niet zelf los kan komen, trekt John haar overeind en dwingt haar de kamer uit en sluit haar op in een andere kamer. Zo ver mogelijk bij Anne-Marie vandaan. Terug in de slaapkamer waar Anne-Marie zit is, durft hij haar nauwelijks aan te kijken. De spanning die hij tot dit moment heeft gevoeld is niets in vergelijking met de zenuwen die hij nu voelt. Anne-Marie heeft niet voor niets een omgangsverbod aangevraagd. Hoe vreselijk hij dit ook vond, hij moet toegeven dat dit, gezien zijn gedrag, terecht en begrijpelijk is geweest. Anne-Marie lijkt nog steeds niet te kunnen bewegen. Zo stil zit ze op het bed. Anne-Marie, gaat het? John durft niet naar haar toe te gaan. Het laatste wat hij wil is dat ze zich bedreigd zal voelen door hem. Anne-Marie, het is voorbij. John pakt zijn mobiel en belt 112. Kort vertelt haar wat er gebeurd is. De centraliste belooft zo snel mogelijk politie en ambulance te sturen. John staat op om naar beneden te lopen en de voordeur vast open te doen. Wacht, niet weggaan. Ik ben zo terug. Beneden zet John de deur open op een kier, zodat de politie- en ambulancebroeders naar binnen kunnen. Als hij de deur van de woonkamer opent, komt Bob kwispelend naar hem toe met het bot in zijn bek. Hij heeft het bot al aardig ver afgekluifd, ziet John. Kom op, jongen. Ik breng je naar je bezinnetje. Bob kijkt hem aan met een blik alsof hij hem begrijpt en loopt gelijk mee, het bot achterlatend in de hal. Bob is sneller dan John. Daardoor hoort hij eerder dan dat hij het ziet hoe enthousiast Bob Anne-Marie begroet. Hij blaft als een dolle en als John de kamer in komt, ziet hij hoe Anne-Marie haar arm om hem heen heeft geslagen en hoe Bob haar gezicht uitbundig likt alsof hij haar maanden niet gezien heeft. En wie weet is dat ook zo. John hoort geluiden beneden. Hij loopt naar de trap en roept dat ze boven zijn. De agenten en ambulancebroeders zijn tegelijk aangekomen. De broeders ontfermen zich over Anne-Marie, de agenten over Anne-Marie. Sean geeft zijn visitekaartje aan een van de agenten voor het geval ze nog vragen hebben en wil dan weglopen. Anne-Marie is nu in goede handen. Sean, blijf alsjeblieft. Ik weet niet hoe, maar jij bent blijkbaar de enige die me echt kent. Ja, maar... Later, Sean. Later. Later zullen we praten.